Gemeente, vooraf een enkele mededeling. Aanstaande zondag hoopt u in beide diensten u voor te gaan, kandidaat Kempeneers. Dinsdagavond om 19:30 zal de kerkenraad vergaderen. Woensdagavond is er weer de jonggehuwde kring om 19:45. En dan is er vandaag de tweede huwelijksafkondiging van Krijn Haak en Arianne van Lenten. En de kerkelijke bevestiging van dit huwelijk zal plaatsvinden aanstaande vrijdagmiddag om 14:30 hier in dit kerkgebouw. Vandaag is de collecte voor de kerkelijke kassen en volgende week is de collecte voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 132e psalm het 7e en het 12e vers. Tot staving van de waarheid deed de Heer die van geen wankelen weet aan David ene dure eed. En dan ook het 12e vers, 132, 7 en 12. Luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen vanmorgen uit de 89ste psalm, beginnend bij vers 20 en dan tot en met vers 38. Psalm 89, beginnend bij vers 20 tot en met 38. En toen hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige en gezegd, ik heb hulp besteld bij een held. Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. Ik heb David, mijn knecht, gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Met welke mijn hand vast blijven zal. Ook zal hij mijn arm versterken. De vijand zal hem niet dringen. En de zoon der ongerechtigheid zal hem niet onderdrukken. Maar ik zal zijn wederpartijders verpletteren voor zijn aangezicht. En die hem haten zal ik plagen. En mijn getrouwheid en mijn goede tierenheid zullen met hem zijn. En zijn hoorn zal in mijn naam verhoogd worden. En ik zal zijn hand in de zee zetten. En zijn rechterhand in de rivieren. Hij zal mij noemen, gij zijt mijn vader, mijn God en de rotssteen mijns heils. Ook zal ik hem tot een eerstgeboren zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. Ik zal hem mijn goede tierenheid in eeuwigheid houden en mijn verbond zal hem vast blijven. En ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten en zijn troon als de dagen der hemelen. Indien zijn kinderen mijn wet verlaten en in mijn rechten niet wandelen, indien zij mijn inzettingen ontheiligen en mijn geboden niet houden, zo zal ik hun overtreding met de roede bezoeken en hun ongerechtigheid met plagen. Maar mijn goede tierenheid zal ik van hem niet wegnemen en in mijn getrouwheid niet feilen. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen en hetgeen uit mijn lippen gegaan is, zal ik niet veranderen. Ik heb eens gezworen bij mijn heiligheid, zo ik aan David lieg. Zijn zaad zal in der eeuwigheid zijn en zijn troon zal voor mij zijn gelijk de zon. Hij zal eeuwig bevestigd worden gelijk de maan en de getuige in de hemel is getrouw. Tot zover de schriftlezing, gemeente, uit het geheel van deze beloften die de Heere in zijn verbond aan David heeft gegeven, willen we vanmorgen bijzonder onze aandacht richten op vers 28. Vers 28 van Psalm 89. Ook zal ik hem tot een eerstgeboren zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. Laten wij samen eerst de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. En dan willen we dankzegging doen voor het feit dat Jan-Jaap Bom uit het ziekenhuis weer thuis mocht komen. En wij willen voorbeden doen voor broeder Corné de Geus, die morgen in Icazia een operatie moet ondergaan. Laten wij samen de Heere om zijn zegen bidden. Getrouwe God, als wij op deze zondagmorgen tot u mogen naderen in ons gebed, geef dat we dat dan doen mogen op de rechte wijze. Wij doen heel veel dingen in ons leven uit sleur, puur uit gewoonte. We doen heel veel dingen nonchalant en slordig. En dat past ons niet op geen enkele manier, maar dat zou ons wel heel weinig passen als wij in uw huis naar uw troon ons begeven en ons voor uw heilig aangezicht stellen. Dat mag immers geen gewoonte zijn, dat mag geen sleur zijn, dat mag nog veel minder slordig en gedachteloos gebeuren. Heere, u ziet immers het hart aan. Daarbij is de buitenkant ook niet onverschillig. Zeker, die moet er ook mee in overeenstemming zijn. De wijze van naderen tot u, de eerbied in ons spreken, het besef dat we tot de hoge God komen. Maar Heere, dan gaat het bijzonder toch ook om de gesteldheid van ons hart en om de oprechtheid in ons bidden en spreken tot u. En daarom, Heere, geef ons de geest der genade, de geest die ook de geest der gebeden is. En laat Hij het ons voorzeggen en laat Hij ons de juiste gestalte geven en de juiste afhankelijkheid doen beleven. En dat laat Hij ons onze nood recht doen kennen. En laat Hij ons ook leren om in het geloof te bidden, pleitende niet op iets van ons, maar uitsluitend op het volbrachte werk, op de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Heere, als we dan tot u naderen, mogen we u dan ootmoedig bidden dat Gij op deze zondag in ons midden zult willen wonen en werken, dat u het woord dat gepredikt zal worden met uw zegen zou willen bekronen, dat het sacrament dat vanmorgen bediend mag worden ook in het midden der gemeente tot zegen zal mogen zijn, dat er wat vanuit mag gaan, Heere, dat woord en sacrament beslag mogen leggen op onze harten, vooral ook op onze harten. En dat we het beseffen mogen, Heere, dat we hierin te doen hebben met de tekenen, met de blijken, met de middelen van uw genade. U zoekt ons verderf niet, maar u zoekt ons behoud. En daarom horen we van die zaligmaker, van de grote koning, van hem die in de wereld gekomen is om verlossing te bereiden voor verlorenen. En we horen er niet alleen van, u geeft ons ook vanmorgen te zien in welke weg hij dat heil heeft tot stand gebracht. In de weg van vernedering, in de weg van lijden en sterven. En zo is hij, die genadige koning, die nu op grond van zijn eigen volbrachte werk ook werkelijk Jezus mag zijn. Hij die zijn volk zalig maakt van hun zonden. Heere, laten we voor deze dingen oog hebben. En als we er blind voor zijn, open onze ogen er dan voor. Werk dat geheime, dat wonderbare werk in onze harten dat de Bijbel wedergeboorte noemt. Dat nieuwe leven, schenk ons dat. Want als we dat ontvangen, Heere, dan gaan we de dingen in ons leven ook heel anders zien. Heel anders beleven. Dan wordt ons leven ook heel anders. Want dat wondere werk van de wedergeboorte, Heere, dat blijft bij de geboorte immers niet staan. Maar dat gaat zich ook openbaren en betonen in een nieuw leven en in een nieuwe levenswandel. En in de uitgangen van ons hart die dan op u gericht zijn, dan volgt er toch ook het leven van de waarachtige bekering. En niet minder het leven dat gekenmerkt wordt door geloof en geloofsoefeningen en werkzaamheden. O God, geef ons dat heil en doe ons door uw Heilige Geest beleven wat het is als Gij zondaren van dood levend maakt en als Gij uw volk, dat volk dat Gij lief gehad hebt met een eeuwige liefde, in dat leven dat u ze geschonken hebt, ook onderhoud en voed. Wilt ge dan zegenen, Heere, de bediening van uw woord? En wilt ge dan ook bekronen met uw zegen het gebruik van het sacrament? En laat het gebruikt mogen worden door allen die gij daartoe ook roept en uitnodigt. Al degenen die van uw genade geen vreemden zijn. Al degenen die met het waarachtige geloof begiftigd zijn. Hoe klein het ook zou mogen wezen en hoe bestreden het ook zou kunnen zijn. Maar wilt ge er zelf opnieuw plaats voor maken, Heere, voor dat heil in de Heere Jezus Christus. En laat het zo een gezegende avondmaalsgang mogen worden. Als er bestredenen en aangevochtenen zijn, Heere, wilt u dan betonen dat u ook daarboven staat. En dat u, zoals u het de storm gestild hebt en het gebruis der wateren gekalmeerd hebt, dat u het zo ook in de ziel kunt doen. Heere, wij bidden u ook voor hen die geen genade kennen, die niet leven zoals dat betaamt in de weg van waarachtige bekering. Wij bidden voor hen die een gedaante van godzaligheid hebben, dat wel, maar meer ook niet. Heere, onbekeerden moeten toch bekeerd worden. En degenen die buiten uw genade leven, ze moeten er toch een keer bij en ingebracht worden. Verlorenen moeten toch gered worden. Maar Heere, dan zullen we toch ook onze verlorenheid een keer gaan ontdekken. En dan zullen we toch ook de nood in ons leven een keer gaan gevoelen. En dan zullen we toch uit die nood ook tot u de Heere gaan roepen. Heere, wij bidden dat ge dat diegene leren wilt die van die dingen geen verstand hebben. Heere, bewijs het dat u ook hen nog zoekt en dat u er ook onder hen nog trekt. En dat u ook in hun leven uw genade nog verheerlijkt. En laat zo uw werk vandaag voortgang mogen hebben. En laat uw naam in dat alles mogen worden geëerd. We hebben er geen recht op, Heere. Wij zullen ook vanmorgen weer hebben te belijden. En mogen het zijn dat we het ook werkelijk gevoelen als we het voor uw aangezicht uitspreken. Dat we de geringste weldaden van uw hand verzondigd hebben. We hebben door onze zonden en door onze overtredingen gedaan wat kwaad is in uw ogen. En we hebben u genoegzame redenen gegeven om uw handen van ons af te trekken. En ons aan ons lot over te laten. O God, doe niet met ons naar onze zonden. En wilt u niet geven wat we verdiend hebben. Maar wil nog barmhartig zijn. En ons uit de volheid van Christus en om zijn verdiensten nog genade voor genade bewijzen. En laat onze schuld bedekt mogen worden onder het bloed van de Heere Jezus. Heere, zo bidden wij van u dat ge hier in ons midden wilt zijn. Maar laten we u ook mogen vragen dat u uw zegen wilt geven aan hen die niet naar de kerk konden komen. We dragen ook hen aan u op. Heer, als ze met ons meeluisteren, laat de verkondiging van uw woord ook daar waar zij zijn voor hen een kracht tot zaligheid mogen wezen. Opdat ook zij in de stilte van hun kamer mogen ondervinden dat u hen bezoekt en tot hen spreekt. Denk aan hen die het moeilijk hebben, Heere, die een weg van beproeving en bestrijding moeten gaan. Een weg van zorg en van moeite. Heere, u kent al de noden die er in een mensenleven kunnen wezen. Ontfermt u zich, o God. En betoon het dat u een barmhartig hoge priester zijt, Heere Jezus. Die behoorlijk medelijden kunt hebben met onze zwakheden. We bidden u voor Corné de Geus. Als hij opnieuw een operatie moet ondergaan, Heere. Het is in zijn leven al verschillende keren gebeurd dat hij met de doktoren en met ziekenhuizen in aanraking kwam. En tot nog toe heeft het zo heel weinig opgeleverd en is er zo heel weinig verbeterd of eigenlijk ook niets. Zou u willen geven, Heere, dat wat dan deze week zal worden geprobeerd werkelijk ook resultaat zou mogen hebben. En dat het inderdaad ook helpen mag. En dat de pijnen die hij gedurig heeft, daardoor zouden mogen worden verminderd of zelfs weggenomen. Het is alles in uw hand. En het staat alles in uw macht, o God. wilt u dan betonen dat u ook in deze dingen nog voor hem wilt voorzien. En laat hij zijn vertrouwen op u mogen stellen, Heere. Alles in uw hand mogen geven. En zo bij u een schuilplaats hebben voor lichaam en ziel. Laten we u ook mogen danken, Heere. Voor het feit dat Jan-Jaap Bom uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. En dat het nu weer goed met hem mag gaan. U hebt het wel gemaakt, Heere. Uw zorg is nog over dat jonge leven uitgestrekt gebleven. En u hebt hem zover herstel willen geven dat het verantwoord was dat hij het ziekenhuis kon verlaten. We erkennen uw goedheid in dat alles. Zegen hem ook verder en spaar zijn leven. En zegen het bijzonder met de genade van de Heilige Geest, opdat hij in zijn leven vroeg zou mogen leren bij u de Heere te schuilen. Maak alles wel, Heere, daar waar bijzondere noden en zorgen zijn. En laat het maar worden ervaren dat u een toevlucht bent. En dan ook te allen tijden. Zegen uw woord, waar het vandaag ook gebracht mag worden. Kom erin mee, Heere, en geef er getuigenis aan. En doe ervaren dat uw woord levend en krachtig is. En dat het een middel in uw hand is om het rijk van de boze af te breken. En uw naam te vestigen en te verheerlijken in het midden van deze wereld. Scheld ons al onze misdaden kwijt en hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 89ste psalm, de versen 12 en 15. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God, en ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. 12 en 15 van 89. Gemeente, wat we vanmorgen met elkaar in de schriftlezing gehoord hebben, is eigenlijk één uitwerking, één nadere verklaring van het verbond dat de Heere met David heeft gesloten en waarbij de Heere aan David beloofd had dat hij koning zou zijn en dat zijn koningschap tot in eeuwigheid zou zijn. Rijke en heerlijke belofte heeft de Heere in dat verband aan David gedaan. Gods hand zou met hem zijn. De vijand zou tegen David niets vermogen. God zou altijd trouw aan David blijven. Davids macht zou groot zijn, tot aan de einden der aarde zelfs. Zijn troon zou worden bevestigd. Altijd zou David iemand hebben die hem zou kunnen opvolgen. Inderdaad, vele en grote zegeningen zijn in dat verbond aan David toegezegd. En dan staat er te midden van al die dingen die op zichzelf genomen natuurlijk onze overdenking waard zijn, dan staat er te midden van al die dingen de belofte die we in vers 28 lezen. God zal David tot een eerstgeboren zoon stellen. En in verband daarmee en tegelijk daar nou aan verbonden, God zal hem ook stellen ten hoogste over de koningen der aarde. De overste van de koningen der aarde, zo belooft de Heere, zal David zijn. Laten we ons, omdat natuurlijk de tijd ontbreekt om al die dingen die we gelezen hebben in de schriftlezing te overdenken, ons vanmorgen maar concentreren op deze twee aspecten. David wordt tot een eerstgeboren zoon gesteld en David wordt de hoogste over alle koninkrijken der aarde. En als u dan onmiddellijk zegt, ja, maar dat klopt toch van David eigenlijk niet. Dat is toch, als het al vervuld is in David, tot op zekere hoogte maar vervuld, dan hebt u volkomen gelijk. Want dit woord, dit tekstwoord, deze hele psalm spreekt tenslotte niet alleen maar over David, maar nog veel meer en nog veel rijker over Davids grote zoon, de Heere Jezus Christus. En daar gaat het tenslotte ook vanmorgen, zowel in de prediking als in de sacramentsbediening om. Eerst dus, David wordt gesteld tot een eerstgeboren zoon. U begrijpt, dat moeten wij verstaan in het licht van de tijd waarin deze psalm gemaakt is en in het licht van de meningen die er toen waren rondom de eerstgeborene. Dat was enigszins anders dan vandaag. In Israël was de eerstgeborene iemand die een hele speciale positie had en die ook hele speciale voorrechten had. Ik zal niet zeggen dat het feit dat iemand de eerste is die in een gezin geboren is helemaal niks meer betekent vandaag. Maar het betekent lang niet meer zoveel als dat het in die dagen betekende. U kunt dat gevoeglijk weten als u eens even met mij denkt aan de geschiedenis van Jacob en Esau. Esau was uiteindelijk van die tweeling toch de eerstgeborene. En op hem lag dan ook de eerstgeboortezegen of het eerstgeboorterecht. En u weet hoezeer David, hoezeer Jacob daarnaar verlangd heeft. Zo zelfs dat hij alle middelen geoorloofd achtte om in het bezit van die eerstgeboortezegen te komen. En zo heeft hij niet op God kunnen wachten, maar zo heeft hij eigenmachtig die eerstgeboortezegen zich toegeëigend. Hij heeft hem gekocht tegen de prijs van een schotel linzenmoes. En Esau zag in die eerstgeboortezegen op dat moment in ieder geval niet zo heel veel. Het ging hem er alleen maar om op dat ogenblik om zijn maag te kunnen vullen met dat rode daar, zoals hij het uitdrukt. Later komt hij wel tot andere gedachten en dan wil hij toch ook graag die eerstgeboortezegen nog wel weer hebben, maar dan is het te laat. Maar uit die geschiedenis blijkt wel dat aan die eerstgeboortezegen heel veel waarde werd toegekend. Onder andere En u vindt dat in het boek Deuteronomium in hoofdstuk 21. Omdat een eerstgeborene altijd een dubbel deel van de erfenis kreeg. Als de erfenis verdeeld moest worden en er waren twee jongens, dan ging 2/3 van de erfenis naar de eerstgeborene. En 1/3 naar de andere. En niet alleen kreeg hij meer, maar hij werd ook geacht meer te zijn. Hij werd geacht de voornaamste te zijn. En nou doet zich hier in deze tekst het wonderlijke voor dat de Heere tegen David of van David zegt dat hij hem ook tot een eerstgeboren zoon gaat stellen. Terwijl David, en dat zou u maar eens aan Izaï moeten vragen, de minste van allemaal was. Want toen het erom ging dat Samuel als profeet naar Bethlehem kwam om onder de zonen van Izaï een koning te zalven, toen waren al de zonen van Izaï daarbij aanwezig op één na. En de ene die afwezig was, was nou uitgerekend David. Het was ook de achtste, de laatste in het hele gezin. Het was dus eigenlijk ook de kleinste, in de betekenis van de minste. En wat gaat God nu doen? En wat heeft de Heere eigenlijk al gedaan toen hij David liet salven door middel van Samuel? Toen heeft de Heere hem naar voren geschoven. En toen is David al die andere 7 broers tot en met de eigenlijke eerstgeborene gepasseerd. Nee, dat heeft hij niet zelf gedaan. Hij heeft zichzelf niet op de voorgrond gebracht. Hij heeft zichzelf niet opgeheven in de zin van ik ben het. God zei tegen Samuel, deze is het. Deze en die anderen niet. En zo heeft God hem al die anderen voorbij laten gaan. En hij heeft David op de eerste plaats gesteld. Hij heeft David rechten gegeven boven de anderen. Hij heeft David gemaakt tot de voornaamste in zijn geslacht. En in feite ook tot de voornaamste in heel Israël. En zo heeft God aan David grote eer en heerlijkheid gegeven. En daar komt bij, en ik ben nu bij het tweede gedeelte van vers 28. Daar komt bij en dat vergroot de eer van David. God heeft hem niet alleen in zijn geslacht. God heeft hem niet onder zijn eigen volk alleen eer en heerlijkheid gegeven. Maar de belofte spreekt er ook van dat David buiten de grenzen van zijn eigen land in groot aanzien zal komen. Dat hij de hoogste zal zijn over de koningen der aarde. Over de koningen van al de volkeren, voor zover ze in die tijd uiteraard bekend waren. Boven al die koningen van die dagen zal David uitsteken in heerlijkheid, in majesteit, in macht en in luister. Dat wil zeggen dat ze allemaal in David hun meerdere zullen moeten erkennen. Want velen van hen zal David in de oorlogen des Heren, zoals ze genoemd worden, verslaan. Velen van hen zullen blijken tegen David en zijn macht niet opgewassen te zijn. Velen zal hij tot overgave en tot onderwerping dwingen. Met andere woorden, ook buiten Israël, ook buiten de grenzen van het land en van het volk des Heren, zal Davids naam en Davids roem gevestigd worden. God verleent hem inderdaad binnen zijn eigen volk en daarbuiten grote heerlijkheid. En ik zei al, misschien dat iemand van u al de gedachte heeft, ja, maar klopt dat allemaal wel? Is dat eigenlijk allemaal ook wel tot in de volheid van waarin dit hier in deze tekst geschreven staat, in David vervuld? Ja, tot op zekere hoogte, ja. Tot op zekere hoogte. David is de eerste geworden in zijn geslacht. David is koning geworden over al de stammen van Israël. Het heeft wel even geduurd. Aanvankelijk erkende alleen de stam van Juda hem. Maar na een aantal jaren zijn toch ook alle andere stammen zover gekomen dat ze David hebben erkend. En 33 jaren lang heeft David over dat hele volk van Israël geregeerd. Al was zijn macht niet altijd onbetwist. Al heeft hij te maken gekregen met vijanden. Maar toen heeft de Heer het weer bewezen dat die vijanden hem niet tot slotte toch konden verdringen van zijn plaats. Keer op keer kwam David toch weer terug op de troon in Jeruzalem. En de Heer maakte het in dat opzicht waar dat zijn hand met David gebleven is tot het einde. En ook in de oorlogen die David met de andere volkeren moest voeren, heeft de Heer uitkomst, heeft de Heer de overwinning gegeven. En het gevolg van al dat werk dat David heeft mogen doen is toch geweest dat er vrede kwam in zijn dagen, zodat zijn opvolger heel zijn regeringsperiode met geen strijd en met geen vijand en met geen oorlog te maken heeft gehad. En toch is de vervulling van deze belofte in Davids leven maar ten dele geweest. Ten slotte was ook niet de hele wereld aan David onderworpen. En tenslotte kon van David ook nog niet gezegd worden, zoals we dat in het laatste Bijbelboek lezen, dat hij de overste van alle koningen der aarde zou zijn. En daarom blijken de beloften Gods, zoals we ze hier lezen, groter en voller en rijker te zijn dan ooit in Davids leven is gebleken. En vandaar dat we met vrijmoedigheid mogen zeggen, en zo heeft de kerk deze 89ste psalm ook altijd verstaan, dat deze beloften tenslotte over het hoofd van de aardse David, de zoon van Isaï, zien op Davids grote zoon, de Heer Jezus Christus. In hem, die ook de zoon van God is, is ten volle werkelijkheid geworden wat we hier lezen. Gods eerstgeboren zoon. Is hij dat dan? We lezen wel dat hij Gods enig geboren zoon is. En dat begrijpen we. Want hij is ook de enige die aan de goddelijke natuur deel heeft. Zo zijn er geen twee. Zo is hij alleen de zoon van God. De enig geboren zoon. En daar spreekt de Vader ook van. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik al mijn welbehagen heb. En zo heeft hij de zoon van God ook in die relatie met zijn vader geleefd. Altijd als hij over God sprak, sprak hij over zijn Vader. En als hij tot God in het gebed sprak, noemde hij hem Vader. Tot op het kruis toe, behalve die ene keer in de duisternis, toen zijn vader hem verlaten had. Toen zei hij mijn God. Maar alle andere keren, ook voor en na dat middelste kruiswoord op Golgotha, Vader, vergeef het hun. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Iedere keer klinkt in de woorden van de Heer Jezus door die intieme relatie die hij alleen kent met God de Vader. Mogen we hem nu behalve enig geboren zoon ook nog de eerstgeboren zoon noemen? Ja, al moeten we dan wel beseffen dat we toch over een ander aspect spreken. Dan gaat het niet meer over het zoonschap van God de Zoon, maar dan gaat het over de relatie waarin de Heer Jezus komt te staan ten opzichte van de andere kinderen Gods. En die zijn er. Er zijn nog andere zonen en dochteren Gods. Hoe zijn ze dat dan en wie zijn dat dan? Nou, ik wil niet spreken vanmorgen, dat zou veel te ver voeren, over de engelen die ook de zonen Gods genoemd worden. Maar ik heb het over mensen. Mensen die het een keer geworden zijn. Die het gemaakt zijn. Die het geworden zijn toen de Heere hen nieuw maakte. Toen de Heere hen deed wedergeboren worden. Toen hij hen tot nieuwe schepselen maakte. En als een mens wedergeboren wordt, dan wordt hij ook in het huisgezin Gods geplaatst. Dan wordt hij uit het huisgezin van de vorst der duisternis gehaald en overgebracht in dat koninkrijk van Gods heerlijk en wonderbaar licht. En dat is Gods huisgezin. De Bijbel gebruikt daar de uitdrukking wedergeboorte voor. En zoals u weet gebruikt de Bijbel ook een andere term, adoptie, aanneming tot kinderen. Nou, ik zal daar niet vanmorgen al te breed op ingaan. Dat zou ook te ver voeren. Maar laten we deze conclusie trekken. God heeft ook nog andere kinderen. Andere zonen en dochters, behalve deze eerstgeborene. En van al die anderen, en te midden van al die anderen, is hij de eerste. Of, en die uitdrukking kent u wel, is hij de oudste broeder. En dan is hij door al, en zo zongen we het vanmorgen, dan is hij door al die andere broeders te eren. Let eens op die relatie. David heeft er ook wat van laten zien. Weet u wanneer? David heeft geweten dat hij tot een eerstgeboren zoon gesteld was en dat hem dat wel hoog verhief boven de anderen, maar dat hij tegelijkertijd toch ook in dat gezin een plaats kreeg en hield. En dat hij te midden van al die anderen zijn werk had te doen, toen de ark opgevoerd werd naar Jeruzalem. En toen David te midden van het volk zich verheugde in God. Michal heeft het uit het venster van het paleis zien gebeuren en ze heeft hem in haar hart veracht. Omdat hij zich zo te midden van dat gewone volk begaf. Maar David heeft geweten dat hij de eerstgeborene was te midden van al die anderen. En dat het zijn plaats was om als de eerstgeborene in dat gezin de anderen ook een voorbeeld te geven. In de eer, in het eren en in het grootmaken van de Heere. En in het zich verheugen over de God des heils. Michal wilde dat hij hoog boven en uit zou toornen. En dat hij ongenaakbaar zou zijn en zijn eer als eerstgeboren zoon zou handhaven. Maar David wist dat je de eerstgeboren zoon alleen maar kunt zijn als je te midden van de anderen je bevindt. En de anderen ook voorgaat. Het voorbeeld geeft. Hoe zij het doen moeten. Nou, breng die gedachte nou eens over op Davids zoon, op de Heere Jezus. De eerstgeborene onder vele broederen. En dan is hij ook te midden van hen. En dan weet hij dat, al is hij de voornaamste, en al is hij de eerstgeborene inderdaad, dat zijn plaats toch onder hen is. En dat zij zich bij hem, mag ik het zo zeggen, mogen thuis voelen. Dan begeert hij onder hen te verkeren. En dan begeert hij hen te vertellen en voor te doen wat dat is om vader te dienen. En vader lief te hebben en die vader te eren en die vader groot te maken. En dan wil hij te midden van hen zitten. Dan wil hij ze ook, wil hij ook samen met hen aan die ene tafel zitten. Waar hij als de eerstgeborene, als de gastheer, als de initiatiefnemer of hoe u het verder ook zijn noemen wil. Toch te midden van hen wil zijn. En dan schaamt hij zich niet, zo lezen we ook in de schrift. Om zulke mensen zijn broeders te noemen. Dan laat hij het op Pasen door de vrouwen ook zijn broeders verkondigen. Dat hij leeft, dan haalt hij ze als het ware dicht naar zich toe. Terwijl zij absoluut zich niet als broeders hebben gedragen. Terwijl ze absoluut geen bewijs gegeven hebben dat zij hem zo hoog achten en dat zij zijn voorbeeld zo gaarne wilden volgen. Want wat zijn dat nou voor mensen die hij zijn broeders noemt? Wat zijn dat nou voor mensen die God een plaats geeft in zijn huisgezin? Wie zijn ze van nature? En wie zijn ze ook na ontvangen genade nog? Van nature deugt er helemaal niks van hen. Is er helemaal niets goeds in hen gevonden. Van nature zijn ze onnut. Zijn ze wegwerpelijk. Kan God met alle recht en reden zijn handen van hen aftrekken en hen prijsgeven aan de verdwaasde keus van hun eigen hart. En als God het behaagd heeft om ze uit de ellende op te beuren en ze in zijn gezin te plaatsen, door hen te wederbaren, door hen te sterk te worden en door zijn geest in hen te laten werken en de onberouwelijke bekering tot zaligheid in hun hart te laten werken, zijn ze dan volmaakt gehoorzaam, zijn ze dan gewillig om altijd zonder meer de eer van hun God te bedoelen, zijn ze dan geschikt om werkelijk ook in het huisgezin van God een plaats in te nemen tot eer en tot sieraad van dat huisgezin? Ach, dan moet de Heere nog zoveel op hen aan te merken, heeft de Heere nog zoveel op hen aan te merken, en dan zijn er nog zoveel zonden en zwakheden in hen overgebleven. Maar toch, door alles heen, en dat komt dan bij tijden toch ook weer duidelijk en helder openbaar. En dat worden ze zelf ook keer op keer weer gewaar, omdat de Heere het werk dat hij in hen begonnen is niet laat varen, maar er keer op keer op terugkomt. En toch blijkt dan in hun leven dat er een andere keus gedaan is. En dat ze toch iedere keer weer naar die dienst des Heren en naar de gemeenschap met die God en naar de gerechtigheid Gods hongeren en dorsten. En daarin vindt dat werk van die oudste broeder dan vrucht. Het werk dat hij doet en waarin hij hen voorgaat en waarin hij hen tot een leidsman wil wezen. En niet alleen dat. Maar hij is behalve de eerstgeboren zoon ook nog de overste van de koningen der aarde. Hij is inderdaad de grote koning die zeker na zijn verhoging, na zijn hemelvaart gezeten is aan de rechterhand Gods en in wiens handen het bestuur van het hele wereldgebeuren ligt. Hij is het die heerst van zee tot zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. En er is geen plekje in Gods wereld of het is onder zijn bewind. En alle vorsten, alle koninkrijken, alle mensen, elke knie zal zich op een gegeven ogenblik voor hem buigen. Waarbij het natuurlijk de vraag is hoe dat gebeurt. Dat buigen, of dat in oprechtheid gebeurt, of afgedwongen. Daar waar Gods genade verheerlijkt is, daar waar die genade verheerlijkt is in dat moment en in dat werk van de wedergeboorte, daar gebeurt dat bukken voor hem, dat buigen onder zijn scepter, ook gewillig, volgaarne, met vreugde, omdat we het gaan ontdekken dat hij het waard is om geëerd en erkend te worden. Nu, dat zijn nou ook de mensen die de Heere aan zijn tafel verwacht. De mensen die door de Heere geroepen worden. Omdat hij als de oudste broeder in hun midden wil verkeren. Maar ook omdat hij als hun koning opnieuw hun eer begeert te ontvangen. En omdat hij er ook recht op heeft dat zij hem nog eens een keer weer erkennen als hun vorst en heere. Dan moet het wel echt zijn natuurlijk. Dan moeten we van de Heere ook ontvangen hebben de garantie en de bewijzen dat hij ons ervoor houdt. Dan zijn we niet klaar met als we onszelf ervoor houden. Ik zeg het vanmorgen nog even anders. Als het dan toch gaat om de tafel van de oudste broeder, die tegelijkertijd de overste van de koningen der aarde is. Als het dan gaat om die tafel waar hij gemeenschap wil betonen met de andere broeders en waar hij hen voor wil gaan in het verheerlijken en in het prijzen van God en in het liefhebben en dienen van de Vader. En als het dan gaat om die tafel die ook de koningstafel is, waar hij die alle macht van de Heere ontvangen heeft, onwaardige zondaren als zijn onderdanen ontvangen wil, dan gaat het om mensen die ook het bruiloftskleed hebben. En dan gaat het om mensen die van hem daar ook permissie kregen. Kijk, je kunt inderdaad ook gaan zonder bruiloftskleed. Dat deed die man in de gelijkenis ook. Die nam de uitnodiging aan. Die uitnodiging was wel aan zijn adres gericht. Maar die ging helemaal op zijn eigen manier. En die deed het niet zoals de koning het verwachtte. En het aangeboden bruiloftskleed, dat wees hij van de hand. Dat had hij niet nodig, want hij was in zichzelf geschikt genoeg. En toen de koning hem zo zag zitten, in zijn eigen vermeende geschiktheid, in zijn eigen vermeende rechten, maar met zijn eigen plunje aan, zonder het bruiloftskleed dat bij die koning en bij de eer van die koning paste. Toen heeft die koning zijn knecht de opdracht gegeven om hem uit te werpen. En daarom komt het inderdaad wel erop aan dat je draagt wat de koning verschaft. En dat je komt op de wijze zoals de koning het vereist. Als een in zichzelf onwaardige. Als iemand die het bekend en beleidt, Heere, zoals ik ben, kan ik niet komen. Want ik ben niet geschikt. Ik ben geheel en al ongeschikt. En die daarom ook zo'n dringende behoefte heeft gekregen aan datgene wat de koning aanbiedt. En dat de koning zegt, maar hier is mijn bruiloftskleed en dat maakt u geschikt. Ik geef u de ware gestalte. Ik geef u de ware bevoegdheid. Ik nodig u aan mijn tafel. Je hoort echt bij mijn familie. Je hoort echt bij mijn huisgezin. Wie zijn dat, die mensen die bij het huisgezin Gods horen? Ja, kinderen lijken op hun vader, nietwaar? Of op hun moeder. En je kunt het soms heel opvallend zien. Dat is er echt een van die. Uiterlijk lijkt hij erop. In zijn gedrag lijkt hij erop. In zijn doen en laten soms heel precies. Kinderen lijken op hun ouders. Als je bij Gods huisgezin hoort. En je bent geen knecht. En je bent geen indringer. Maar je bent een echt kind. Dan ga je ook lief hebben wat God lief heeft. En dan ga je haten wat God haat. En dan ga je zoeken naar datgene wat God zoekt. En dan ga je begeren naar datgene wat God begeert. Dat is naar heiligheid. Dat is naar gehoorzaamheid. Dat is naar vermaak in de dingen van Gods koninkrijk. En naarmate dat gebeurt, voel je tegelijkertijd dat er andere dingen helemaal van je wegvallen. Minder belangrijk worden. Dan word je minder werelds. Minder aardsgezind. Ach nee, niet dat je dat van jezelf zou willen zeggen. Want dan vind je nog zoveel van de wereld en van de aarde in je ziel. Maar het gaat je wel verdriet doen. En het gaat je wel aan je hart. En je zou graag meer van die verborgen omgang met de Heere hebben. En je voelt dat naarmate je toch weer zo aardsgezind bent, dat in de weg komt te staan. En het wordt je gebed, Heere, verlos me er toch van. Bekeer me er toch van. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? En dat is een uiting van het nieuwe leven, van dat broeder zijn. En als je het andere beeld neemt, wat is het bewijs van iemand die echt onderdaan van koning Jezus begeert te zijn. Het bewijs is, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Heere, neem mijn leven en laat het aan uw dienst toegewijd zijn. En je krijgt er last van dat je zo vaak nog je eigen zin probeert door te zetten. En dat je nog zo eigen je eigen gang probeert te gaan. De ware broeders van de eerstgeboren zoon. En de ware onderdanen van de overste van de koningen der aarde. Zijn mensen die het geleerd hebben om van genade te leven. Om met al hun onwaardigheid en met al hun gebreken. En met al hun noden en met al hun schulden. Juist naar die oudste broeder toe te vluchten. En juist naar die almachtige koning toe te vluchten. Want hij is de enige die je ervan verlossen kan. En als hij dan aan zijn tafel nodigt, zulken armen uit genazen hulpen ter verlossing wilt betonen, als hij dan aan zijn tafel nodigt, dan is hij het die ze daar inderdaad ook ontvangt. En die, al zijn ze zondaars in zichzelf, en al hebben ze nog vele gebreken en ellendigheden in zich, ook nadat ze genade hebben leren kennen, dan zijn zij het tot wie hij zegt, ik heb mijn leven voor u gegeven, omdat je anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Wij zullen aan de tafel verder mediteren over de woorden van onze tekst en dan met name gaan letten op de zegeningen die er voortvloeien uit het feit dat hij die eerstgeboren zoon en die overste van de koningen der aarde is. Maar wij gaan eerst met elkaar het formulier lezen. Het althans het tweede deel van het avondmaalsformulier. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen we zijn er daarbij gedenken. Ten eerste dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus naar luid van de belofte die de vaderen in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn Gods onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde voor ons heeft gedragen en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontelbare smaadheden geleden heeft opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden, ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat we dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met een waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn. Ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen naar lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemen, door onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons aldus heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan we belijdenis doen met mond en hart sprekende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en de wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Gemeente, wij zullen nu overgaan tot de bediening van het heilige avondmaal. De nodiging gaat uit. De oudste broeder wil gaarne de andere broeders, de dochters en de zonen Gods, die het door genade mochten worden ontvangen, en in het midden van hen de lof des Heren verkondigen. En de overste van de koningen der aarde begeert dat gewillig gemaakte dienaren die voor hem hebben leren bukken, nu ook tot hem komen, nu hij de gouden scepter toereikt. Laten we samen zingen uit de 121ste psalm, het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. En aan mijn rechterhand nog 2 onbezette plaatsen. Samen bidden. Heren, als we vanmorgen van u ook het voorrecht ontvangen dat in het midden der gemeente het sacrament van het heilige avondmaal naar uw eigen inzetting mag worden bediend, dan beseffen we dat ook daarover alleen uw goddelijke zegen kan gaan en alleen dan zal het ook werkelijk tot zegen zijn. Anders blijft het een plechtigheid, maar dan raakt het ons hart niet. En dan verstaan we ook niet wat u hier doet en wat u hier zegt, wat u hier betoont. Heren, gij laat toch dit sacrament bedienen, opdat het ook voor degenen die u waarlijk vrezen, tot versterking van het geloof mag zijn, tot verlevendiging van de hoop, en tot aanwakkering van de liefde. En dat ze het zo ervaren, Heren, dat u uw eigen werk in hun leven ook onderhoudt en voedt en versterkt. En wij bidden van u, Heren, dat dat ook werkelijk gebeuren mag. En dat ons zitten aan uw tafel inderdaad ook vrucht mag dragen. Dat we dat werk van u, o Heere Jezus Christus, meer en meer mogen gaan zien als datgene wat we boven alle andere dingen nodig hebben. Hoe kunnen wij ooit als zondaren voor God bestaan, alleen als we achter dat bloed van u schuilen? Hoe kunnen we ooit vrede met God hebben als het niet is door het kruis van de zaligmaker? En daarom, Heren, werk deze dingen door uw Heilige Geest uit in de harten. En geef dat er zo vrucht mag zijn, ook op de sacramentsbediening. En dat we het ervaren mogen, ondervinden ook aan uw tafel, dat gij hier van uw grote zondaarsliefde gewaagt. En dat gij, Heere Jezus, in het midden van de uwen wilt zijn, om samen met hen God de Vader groot te maken. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het. En gedenkt zoals dit brood voor uw ogen gebroken is, het lichaam des Heren verbroken is, tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Laten we met elkaar nog eens luisteren naar die woorden uit onze tekst. Aan deze tafel dan nog een keer die belofte dat de Heere David en in hem, en nog veel meer dan David, de Heere Jezus Christus, tot een eerstgeboren zoon zal stellen. Zoals de berijming zei, door al zijn broeders te eren. Dan is hij de oudste broeder en dan is hij te midden van dat hele gezin degene die voorgaat in het dienen van de Heere en in het onderwijzen ook van de anderen om de Heere op een rechte wijze te verheerlijken. Maar dat betekent natuurlijk dat die anderen ook bij het gezin horen. En wat is voor hen daar nu de vrucht van? Wat mogen ze nu verwachten? Wat schenkt de Heere aan degene die hij om Christus wil tot zijn kinderen heeft aangenomen? Wat schenkt de Heere aan zulken als hij ze in zijn gunst heeft aanvaard? We hebben het met elkaar gebeden. Als we zojuist de zegen op de avondmaalsbediening van de Heere hebben gevraagd, dan, en ik mag u dat nog wel even in herinnering roepen, dan hebben we de Heere onder andere ook dit gevraagd, dat hij zou willen bewerken. Dat wij zouden verstaan dat gij eeuwig onze genadige Vader wilt zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgen als uw lieve kinderen en erfgenamen. En dat komt nou allemaal uit de verdiensten van die oudste broeder. Of het nu over de vergeving van zonde gaat en het niet toerekenen van de zonde, of dat het nu gaat om de verzorging aan lichaam en ziel van en met alle dingen, dan is het altijd weer uit de volheid van de verdiensten van die zaligmaker die zijn lichaam heeft laten verbreken en zijn bloed heeft laten vergieten. Uit hem en meer uit hem. En ook meer en meer bewust uit hem moeten de leden van Gods huisgezin leren leven. Wat hebben ze veel aan hem te danken. Eigenlijk alles. Dat de Heere hen verzorgen wil, laten we dat eens even nemen, met alle nooddruft van lichaam en ziel. Dat hij over hun leven waakt, dat hij met hen meegaat, waar de weg ook heen leidt, dat hij hen nooit één ogenblik uit het oog verliest, dat hij voor hen zorgen zal, ook als de dingen in het leven één grote moeite en zorg lijken te worden. Dat hij hen niet begeeft en niet verlaat, ook als naar de uiterlijke omstandigheden gerekend, om hen heen als het ware de nacht valt en dat alle steun hen ook ontvalt. Dan nog blijft hij de getrouwe. Dacht u dat deze hemelse Vader en dacht u dat deze oudste broeder ooit datgene wat tot bij God is gaan behoren, één ogenblik uit het oog zou verliezen? Waar ze dan ook heen moeten en wat de weg, waar de weg hen ook brengen zal, hij zal altijd voor hen zorgen. En niet alleen voor de nooddruft van het lichaam, maar nog veel meer voor de nooddruft van de ziel. Als hij ze tot de zijnen heeft aangenomen, dan zal hij voor hun geestelijke welstand zorgen. Moeten ze dan niet gebrekkig door het leven bij tijden? Jawel. Dat zal ook wel zo zijn en zo blijven. Hier op aarde is uiteindelijk het leven van Gods kinderen ook omringd door allerlei moeite en zorgen, ook in geestelijk opzicht, door aanvechtingen, door bestrijdingen. Maar helpt de Heere niet altijd weer door? En doet hij niet iedere keer weer zijn zon opgaan? En doet hij niet iedere keer weer, ook in een donkere nacht, een ster van hoop stralen? En geeft hij niet keer op keer, soms als we het niet eens meer verwachten, toch nieuwe blijken van zijn gunst? En gaat niet iedere keer weer dat woord levend en krachtig worden? En stelt de Heere soms niet iedere keer weer op onverwachte ogenblikken zichzelf ons voor de aandacht met zijn heerlijke belofte en met de volheid van zijn genade? En wil de Heere Jezus niet keer op keer aan zijn tafel zijn hongerend en dorstend volk spijzigen ten eeuwige leven, met alle nooddruft van lichaam en ziel verzorgen? Daar heeft God de Vader zich toe verplicht bij al de kinderen, de kleinste en de grootste. Want hun zal een schat van zegeningen in Jezus Christus, in de oudste broeder, ten zegen zijn. We zullen zingen Psalm 72, het 9e vers. 72, vers 9. Als er in het midden der gemeente nog zijn die een enige hoop op die enige zaligmaker, de heiland Jezus Christus, begeren te stellen en die dat ook wensen te belijden, dan is er aan deze tafel nog plaats voor zulken. Anders gaan wij met deze tafel ook de bediening van het sacrament beëindigen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft, zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is, tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Een mens door genade, door het inwinnende en overwinnende werk van Gods geest in zijn leven, een onderdaan van deze overste van de koningen der aarde is mogen worden. Wat doet die koning, die almachtige koning, voor al de zijnen die zich voor hem hebben leren buigen en die voor hem hebben leren belijden dat het hun begeerte is dat hij maar in hun leven het voor het zeggen zal hebben. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Wel, wat hij voor hen doet, dat is met zijn almachtige kracht voor hen instaan. Als er vijanden zijn die hem bedreigen, en die zijn er, de hel, de vorst der duisternis en al de macht van de duisternis, de zonde, de inwonende zonde, wat zijn er veel krachten in het leven ook van Gods kinderen die het altijd weer op hun ondergang hebben voorzien. Maar wat doet deze koning, hij zal al die vijanden toch op een gegeven ogenblik bedwingen. En hij zal het nooit toestaan dat die vijanden de overhand zullen behalen. Zij kunnen er wel eens bevreesd voor zijn, die onderdanen. Zij kunnen wel eens denken dat het misgaat. Zij kunnen wel eens vrezen dat de Heere hen vergeten heeft en dat de Heere hen verlaten heeft. En ze hebben het er ook wel eens naar gemaakt dat de Heere dat zou doen. En als ze kregen naar wat ze verdiend hebben, dan zou de Heere het ook doen. En dat moeten ze bekennen, belijden. Maar dan toch, als het echt erop aankomt en als de nood werkelijk nood is, dan geeft hij toch weer uitkomst en dan laat hij het weer weten. Dat hij boven al die machten, ook die machten van het verderf staat, in één woord, hij beschermt en beschut ze bij de verworven verlossing. En hij heeft beloofd en hij komt het na. Hij maakt het waar dat zelfs de poorten der hel zijn gemeente niet zullen overweldigen. Hij maakt het waar. In de wereld zult ge verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Hij maakt het waar. Hij komt het na. Niemand zal mijn schapen uit mijn hand rukken. Maar dat geldt dan natuurlijk wel van de echte onderdanen. Niet van de vijanden die zich geveinsdelijk onderwerpen. Dat geldt natuurlijk wel alleen van diegene wier hart werkelijk geleerd heeft om hem lief te hebben. En wier hart omgebogen is om onder zijn scepter te buigen. Niet met een mondbelijdenis alleen, maar dat dat inderdaad ook de weergave is van wat er in hun hart leeft. Dat is de troost die de Heere als die overste van de koningen der aarde meegeeft aan zijn vaak bedrukte volk in het strijdperk van dit leven. En dat doet hij en dat geeft hij en dat bewijst hij op dat volk altoos hem zou vrezen, zijn wet betrachten en voortaan volstandig in zijn wegen gaan. We zingen Psalm 105, het 24ste vers. Geliefden in de Heer, terwijl de Heer nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons tezamen zijn naam met dankzegging prijzen. En dan iegelijk spreken in zijn hart aldus, loof den Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof den Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Laten wij nu samen danken en bidden. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank van het eeuwige leven geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve zoon Jezus Christus het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest, de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus. Heere, van hem hebben we mogen horen, hij de eerstgeborene en de overste van de koningen der aarde. Hij die een volk om zich heen vergadert. Hij die onderdanen verwerft. Hij die zegeningen uitdeelt. Hij die beschut en beschermt en bewaart. Hij is het ook zo waard om erkend en geëerd en gediend en bemind te worden. Heere, laat dat ook de vrucht van de bediening van het sacrament zijn. Wil ons verder op deze dag uw gunst niet onthouden. En als we vanavond nog weer samen hopen te komen, Heere, wees dan ook in ons midden en onderwijs ons door uw woord, maar ook door de toepassing door uw geest van dat woord aan onze harten, opdat het werkelijk dankzegging, opdat het echt ook nabetrachting zou mogen zijn, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte de lofzang van Zacharias, vers 1. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.